Geliefde gemeente, ouderen en jongeren en ook onze gasten van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat voor dominee P.L.D. Visser. Het centrale bijbelgedeelte voor deze dienst is 2 Korinthe 1 vers 1 tot 11. Dus 2 Korinthe 1 vers 1 tot 11. En het thema van de preek is een verdrukte Paulus over getroost leven. Over de collecte, er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kas, in bijzonder de zending. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. Laten we nu zingen, Psalm 145, vers 6. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
We geloven en we belijden dat onze hulp in de naam van de Vader is die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeenten, alle die met ons samenkwamen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborenen uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. U hoorde al waar het in deze middagdienst over zal gaan, over De verdrukte Paulus die spreekt over troost en vertroost leven. En daar gaan de psalmen ook over die we zingen. Zo even hebben we psalm 145 gezongen en nu psalm 23, de herderspsalm. Psalm 23 vers 2 en 3, ik vrees niet, nee, en gij zalft mijn hoofd. Psalm 23 vers 2 en 3. We staan als christelijke gemeente niet op onszelf en we staan ook als individuen niet op onszelf, maar we zijn verbonden. Een deel willen we zijn van die algemene katholieke kerk, ware katholieke kerk van Christus. En we doen met die kerk van altijd en overal geloofsbelijdenis met het apostolicum. En daarna zingen we Psalm 95 vers 4 en vers 5. Je zou dat gezongen geloofsbelijdenis en appel ook kunnen noemen. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Dus Psalm 95 vers 4 en 5. Laat ieder nu in zijn of in haar hart meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Voordat we de schriften gaan openen, laten we eerst bidden of God door zijn geest ons hart wil openen. God van Abraham, Isaac en Jacob. God die u zelf bekend hebt gemaakt met uw naam aan Mozes. Ik zal zijn die ik zijn zal. U die u bekend hebt gemaakt in het woord, de Heer Jezus Christus. U die uw geest gaf. Wij komen tot u. We prijzen uw naam. Dat we mogen leven, leven in uw werkelijkheid. Leven van wat u ons geeft aan adem in onze longen, in onze neus. Heere, u bent het die ons draagt. In uw leven en bewegen wij. En als we ons om ons heen keken op weg naar de kerk, dan konden we daar al veel van zien. Hoe u deze hele schepping draagt en in stand houdt. Hoe u regen gaf in de achterliggende week waar we zoveel behoefte aan hadden. Heere, u bent het die op allerlei manieren uzelf bekend maakt en ons omspeelt met uw daden, met uw woorden. Heere, geef ons ogen om dat te zien, oren om het op te merken, een open hart, een open geest. En nu mogen we hier samen zijn als gemeente, deel van die ware katholieke kerk van altijd en overal. En dan weet u wat wij nodig hebben. U weet hoe we ervoor staan, hoe we tegenover u staan, of dat is met een hunkerend verlangen naar u en naar uw stemmen, naar uw woorden, naar uw troost, of dat we met de rug naar u toe staan. U kent ons als we blij zijn, als we uitgerust zijn van de vakantie en er weer naar uitzien om aan het werk te gaan. Maar u kent ons ook wanneer het helemaal niet kwam van vakantie houden en we ons maar eenzaam voelden en ons hart haalt. Het kan zo verschillend zijn. En Heere God, nu komen we met dat alles tot u. Met alles van ons kleine leven, met alles van deze grote wereld, de spanningen, de aanslagen, het terrorisme, de rampen, de verwarring die ons bezig kan houden. We komen ermee voor uw troon. Heere God, we doen wat we zongen in dat psalmvers dat we voor de dienst zongen. We nemen schreiend de toevlucht tot u en tot uw troon. Heere, wijs ons niet af. Dat hebben we wel verdiend, want we zijn vlees. We zijn vanuit onszelf en in onszelf van die mensen die tegenspartelen, van dat weerspannig materiaal. Maar wilt u ons in uw dienst nemen? Wilt u ons nieuwe mensen maken? Wilt u geven dat we ons niet verharden, zoals Israël dat eenmaal deed in de woestijn, maar dat we voluit het mogen meezeggen en zingen wat we al in de mond namen, dat wij de schapen van u zijn. Heere, u weet wat we nodig hebben. Wilt u het ons geven dan? Geef dat uw woord werkelijk uitgedeeld mag worden, open mag gaan, op zo'n manier dat we uw stem horen. Dat we het weer weten dat u de levende bent en dat uw stem de levende stem is. En dat u het bent, Heere Jezus, die uw schapen roept. En geef dat al die andere stemmen die ons kunnen verwarren, dat die naar de achtergrond gaan. En dat die het niet winnen. Geef wat wij nodig hebben, Heere, voor dit leven. Voor alles wat we meemaken in dit leven, aan hoogtepunten en dieptepunten. Voor de ontmoeting met u. Want het is elk mens gezet, lezen we, om te sterven en dan voor uw troon te verschijnen. Wat zullen we meebrengen daarvoor? Niets van onszelf. Maar, Heer Jezus, u staat toch in voor schuldige mensen. Sta dan voor ons in en geef dat we nu al vandaag, onder de verkondiging, het ook mogen weten dat u voor ons instaat. Wilt u geven wat we nodig hebben in de kerkbank, in de kostersbank, op de orgelbank en op de kansel. Geef wat wij nodig hebben. Zonder u kunnen wij immers niets doen. We bidden het in de naam van uw Zoon Christus, die u altijd hoort. Amen. Laten we de schrift open doen, gemeente, bij 2 Korinthe. Paulus' tweede brief aan de gemeente in Korinthe. We lezen hoofdstuk 1, de eerste 11 versen. 2 Korinthe 1, de eerste 11 versen. En daarna zingen we Psalm 94, vers 9 en 10. Wie helpt mij tegen al die bozen? Wie wederstaat die goddelozen? En het tiende vers, wanneer ik zei, mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Het is een psalm die past bij het leven van de apostel Paulus, waarover we gaan lezen. Paulus die zoveel heeft meegemaakt in zijn dienst als apostel, ook aan weerstand, maar ook heeft ervaren hoe God hem gesterkt heeft in het lijden. Dus Psalm 94, vers 9 en 10 na de schriftlezing. Gods heilig woord luidt als volgt. Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt, voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen. Tot zover Gods woord. Met de hulp van de Herengemeente wil ik zijn woord aan u bedienen uit 1 Korinthe herstel 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 1, daarvan vers 3 en 4. We lezen die versen nog eenmaal, vers 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen, psalm 97, vers 7. Ook weer een psalm die spreekt over troost. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7 zingen we na de verkondiging. Gemeente van Gods Verbond, ouderen, jongeren, jongens en meisjes. Als het gaat om troost vanmiddag, dan moet ik zelf meteen denken aan een kleinkind, een babytje. Babytje huilt, heeft honger, voelt zich niet lekker. En wat gebeurt er dan? Nou, als het goed is, dan komt de vader of de moeder. En die troost dat babytje. En heel vaak is het dan vooral de moeder waar dat babytje door getroost wordt. Als vader doe je ook je best, maar mijn ervaring was dat moeder net altijd wat beter troosten kon dan vader. En vooral als het kind nog klein is en kan drinken bij de moeder, dan wordt het daar helemaal stil. Bij moeder. Troost is eigenlijk iets dat heel diep in ons zit. We hebben dat nodig. En van jongs af aan, als het goed is, als we in een goed gezin zijn opgevoed, dan weten we ook wat dat is. Getroost worden. Maar eigenlijk is het niet eens zo simpel onder woorden te brengen wat troost nou eigenlijk is. Troost is misschien, zo zou je het misschien kunnen zeggen, troost is eigenlijk dat je verdriet hebt, dat je je niet goed voelt, dat je pijn hebt. En als je troost krijgt, dan kun je toch weer verder. Heel apart is dat. Misschien is er niet eens zoveel veranderd in je leven. Misschien zijn de dingen waar je verdriet over hebt helemaal niet opgelost. En toch, als iemand je troost, een hand op je schouder legt of een knuffel geeft, zonder woorden troost of met woorden troost, dan verandert er iets. Als dat troosten lukt, als je troost ontvangt, als je het krijgt en je staat er ook voor open, dan kun je toch weer verder. Heel bijzonder is dat. Troost maakt dat je verder kunt, terwijl je eigenlijk niet meer verder kon. Daar gaat het over vanmiddag. Over troost. En dan gaat het over iemand tegen wie wij hoog kunnen opkijken. Paulus, de apostel van de Heere Jezus, die zoveel heeft ontvangen van de Heere Jezus, die persoonlijk door hem geroepen is, die zoveel bijzondere dingen heeft meegemaakt. Juist hij is ook iemand die troost nodig heeft. Net als zo'n klein kind bij moeder. En Paulus zegt dus niet, nou troost, daar ben ik te groot voor, daar ben ik te sterk voor. Ik ben zo'n grote apostel in Gods koninkrijk. Heb ik geen behoefte aan. Nee, Paulus die laat kijken in zijn hart. En die zegt, ik heb ook troost nodig. En hij vertelt erover. Over zijn verdrukking, over zijn pijn, over zijn verdriet. Maar ook over de troost die hij krijgt van God. En daar geeft hij ook onderwijs over aan de gemeente in Korinthe en ook aan ons vanmiddag. Een verdrukte Paulus over getroost leven. Dat is dus het thema. Een verdrukte Paulus over getroost leven. 3 hoofdgedachten in de preek. Troost is nodig. Troost is te krijgen. En troost is om door te geven. Het is helemaal aan het begin van deze tweede brief aan de gemeente in Korinthe, Griekenland is dat, dat Paulus dan spreekt over troost en verdrukking. En dat is eigenlijk best bijzonder, want waarom zou hij dat nou doen? Zo helemaal aan het begin, vlak na de groet en het adres, dan spreekt hij daarover. Heel kwetsbaar stelt hij zich op. En nou, daar kun je over nadenken. Waarom zou Paulus dat nou zo naar voren halen? Als hij schrijft aan die hele gemeente. Nou, dan is het goed om te bedenken dat Paulus een hele bijzondere verhouding had met die gemeente waar hij aan schrijft, daar in Korinthe. Dingen waren niet zo lekker gegaan tussen hem en die gemeente. Hij had veel betekend voor de gemeente daar in Korinthe. Hij had het evangelie aan ze gebracht. Maar al heel snel werd duidelijk dat er allerlei dingen in die gemeente waren die Paulus zorgen gaven. En hij hoorde daarvan via brieven ook. En in de eerste brief aan die gemeente in Korinthe, daar kun je in lezen wat er allemaal aan de hand was. Niet zulke mooie dingen. Er waren dingen op het gebied van een handel en wandel die helemaal misgingen. Op het gebied van seksualiteit. Op het gebied van omgang met elkaar. Op het gebied van de leer. De opstanding. Daar waren allerlei vragen over ontstaan en heel veel kritiek. Dus Paulus heeft heel wat te stellen gehad met die gemeente. En er was nog iets in die gemeente. Er waren namelijk mensen die zeiden, ja kijk die Paulus, ja het zal best een hele knappe man zijn hoor, die veel weet van de Bijbel, maar hij kan niet zo goed spreken. Wij kennen mensen in onze eigen gemeente, die kunnen veel beter en veel pakkender en filosofisch veel meer doordacht het evangelie uitleggen. En als je dan weer eens een keer Paulus hoort spreken, dan denk je van nou, is dat het nou? Nee, bij ons zijn mensen die veel beter zijn dan de apostel Paulus. En ook veel meer interessante dingen naar voren brengen. En Paulus steekt daar maar wat schril tegen af. En bovendien, ja kijk, Paulus mag dan wel een gezonde man zijn, een apostel zijn door Christus. Maar ja, kijk nou eens. Het is iemand die ziekelijk is. Hij heeft bepaalde ziekten en gebreken gehad. Hij noemt dat zelf een doorn in zijn vlees. Wat het is, weten we niet precies. Is dat epilepsie geweest? Anderen zeggen, nee, het is een oogziekte geweest misschien. Maar hij heeft te wensen over wat zijn gezondheid betreft. Het is geen sterke man die van alles nog wat aan kan. En nou ja, kijk nog eens naar zijn leven. Het is toch eigenlijk een beetje een soort zwerver geweest. Want ja, hij zwerft door de wereld. Gaat bij al die gemeenten langs. Maar hij heeft zoveel dingen meegemaakt. Dan is het weer een schipbreuk. En dan is hij weer opgepakt door de Romeinen. En in de gevangenis gezet. En dan heeft hij weer ruzie met de Joden. En krijgt hij stokslagen. Ja, het is eigenlijk een man waarvan je zegt van nou, het is een man vol met deuken en vol met littekens, ook heel letterlijk in zijn lichaam en in zijn ziel. Is dat nou een grote apostel die door Christus gezonden is? Zo'n onaanzienlijk mannetje eigenlijk maar. Nou, daar kunnen wij ook wel ons in inleven, denk ik, hè? Als je een beetje de cultuur proeft om je heen, dan is het heel belangrijk dat je goed voor de dag komt. Dat je succesvol bent en dat je dat ook in je profiel op Facebook laat zien en op andere social media. Je moet succes uitstralen. Je moet laten zien dat je succes kan afdwingen. dat je succesvol bent in je opleiding en dat je je studiepunten binnenhaalt. En dat je iemand bent met veel vrienden en veel vriendinnen. En dat je er goed uitziet, dat je er knap uitziet. En dat je de goede producten gebruikt van die make-uplijn of die make-uplijn. En dat je de goede kleren draagt en de goede sneakers en de goede jeans. En dat je, dat je erbij hoort. En dan kijken mensen naar je op. En dan ben je iemand waarvan mensen zeggen van, hey, daar zou ik wel, die wil ik wel in mijn vriendenkring hebben. En dat geldt in de jongerencultuur, maar dat geldt natuurlijk ook in het grote bedrijfsleven, in het zakenleven. De grote CEO's, de grote directeuren van de grote firma's in deze wereld, die bieden tegen elkaar op hoeveel ze verdienen. Dat zegt iets van hun status. En ook al is dat vele malen dan hun werknemers gemiddeld verdienen, dat maakt niet uit. Je moet erbij horen, je moet meedoen, je moet succes uitstralen. En als je dan gevraagd wordt voor spreekbeurten en om te laten zien hoe je je succes bereikt hebt, dan doe je er toe. Zo geldt dat in het zakenleven en in de politiek en in het grote leven en in het kleine leven. En voor je het weet, werkt dat in de kerk ook zo. Dan gaat het er ook om van, hoeveel succes heb je geboekt? Heb je een grote gemeente? Komen er veel mensen naar jouw kerk? Doe je het goed? Heb je een grote groep mensen die je aanspreekt en waarbij je succes hebt? En zo zien we dat ook om ons heen in kerkelijk Nederland, ook in Veenendaal, waar de kerken gesticht en die groeien als paddenstoelen, die trekken mensen. Ja, die doen dat toe. Dat is het, daar moet je wezen. Daar wil ik bij horen. In zo'n situatie staat Paulus ook. En schrijft hij zijn brief aan een gemeente, een kritische gemeente. Een gemeente die het heel goed met zichzelf getroffen had, die allerlei geestelijke gaven had en er ook erg trots op was. Maar ondertussen ontzettend kritisch is over Paulus. En ook al is het zo dat er ook dingen veranderd zijn tussen de eerste en de tweede brief die Paulus schrijft. Hij heeft tussendoor ook nog gecorrespondeerd. De zogenoemde tranenbrief schrijft hij over. Die brief is verloren gegaan. Er zijn gelukkig ook dingen ten goede gekeerd. Maar toch merk je ook in deze tweede brief hoezeer Paulus eigenlijk wordt vergeleken met andere succesvolle dienaren in het koninkrijk. En wat Paulus nou doet in deze brief, dat is zich heel kwetsbaar opstellen. En zegt van, jullie verwachten misschien dat ik een heel succesvol figuur ben. Dat als ik een Facebookpagina had gehad, dat ik heel veel volgers had gehad. En op mijn Instagram en op mijn sociale media. Maar zo ben ik niet. Ik ben iemand die troost nodig heeft, vers 4, in al onze verdrukking. Ons, dan bedoelt hij zichzelf. In al onze verdrukking. Verdrukking, dat is eigenlijk één groot pakket van al die dingen die hij meegemaakt heeft. En dat varieert van honger lijden, van schipbreuk lijden, van vechten tegen de wilde dieren zoals hij dat zelf noemt, gestenigd worden, stokslagen krijgen, gevangenschap. En hij schrijft ook verder in hoofdstuk 1, we hebben het gelezen. Soms was het zo zwaar in Azië, waarschijnlijk even is dat geweest, dat wij zelf, vers 8, aan ons leven wanhoopten. En hij zegt in vers 9, we hadden voor ons eigen besef het doodvonnis al ontvangen. Dat is het leven van Paulus. En hier zie je iets dat mijzelf wel aangegrepen heeft eigenlijk. Dat is dit. De Heer Jezus volgen, en of dat nou als apostel is, of als ambtsdrager, of als gemeentelid. De Heer Jezus volgen, dat is een heel persoonlijk iets. Ja, zegt u, dat wisten we al. Dat is christelijk gereformeerd om dat te zeggen. Maar ik bedoel met persoonlijk nog iets anders. Persoonlijk betekent ook dat het je wat kost. Het kost wat om Christus te volgen. En ik dacht, zou dat juist voor ons ook niet heel belangrijk zijn om dat te zien? He, wij zitten in een deel van het land waar de kerken relatief nog groot zijn, waar je nog een soort van volkskerk hebt. Heel veel mensen gaan naar de kerk, 1/3 van Veenendaal. En dan kan het ook zo gewoon worden. He, je gaat dan naar de kerk, nou liefst 2 keer natuurlijk. En je kijkt dus in het jaarboekje, wat kost dat nou? Zo'n kerkverband, oh, €60 ongeveer per ziel. En dan nog wat voor de plaatselijke gemeente. Nou, dan moet ik dat overmaken op jaarbasis voor mijn gezin. En je doet mee aan het gemeentelijk leven misschien. Niet te veel, want je hebt het ook op druk. En dan kan het ook zo worden alsof Christus volgen eigenlijk op een koopje kan. Maar als je de Bijbel leest en als je hoort uit het leven van Paulus, dan is Christus volgen, dat kost dus wat. Paulus heeft zijn leven op het spel gezet. Paulus heeft zijn status als fariseer ervoor overgehaald. Paulus heeft zijn carrière ervoor aan de wilgen gehangen als veelbelovend leerling van Gamaliel. Christus volgen, zijn wij bereid om daar onszelf voor over te hebben? Hoeveel besteden wij aan de tijd van God? Hoeveel uur in de week? Hoeveel procent van ons geld, van ons budget? Wat voor soort christenen zijn wij? Christenen van een dubbeltje op de eerste rang of christenen die zeggen: Heer Jezus, neem mijn leven, laat het, Heer. We zingen het zo makkelijk, hè? Ik wil tenminste, ik betrap er wel eens op. Neem mijn leven, laat het, Heer. Toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn zilver, neem mijn goud. Neem mijn auto. Neem mijn spaarcenten. Als ik u maar mag dienen ermee. Paulus heeft alles gegeven in dienst van Christus. En hij heeft er klappen door opgelopen. Verdrukking. En in die verdrukking kun je het niet volhouden. Ik zei al wat die verdrukking geweest is. Je kunt alles opnoemen, maar laat ik maar zeggen: alles wat Christus heeft doorstaan in zijn leven, daarvan kent een volgeling van Christus ook iets. Zij het verdunt. Paulus zegt dat zelf in vers 5. Zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Het lijden van Christus. Christus volgen betekent ook dat je iets meekrijgt van wat Christus heeft geleden. Nee, niet om dat in zijn plaats te doen. Helemaal niet. Maar je komt het tegen dat mensen je met de nek aankijken. Dat het financieel offers kost. Dat het je tijd kost. Dat het je grijze haren kost. Dat het je misschien wel je gezondheid kost. Ik weet niet, wat kan het allemaal niet zijn in het volgen van Christus. Christus heeft geleden. Hij wist wat het was om moe te zijn, om honger te hebben, om afgewezen te worden, om in de steek gelaten te worden. En wie Christus volgt, deelt daarin, zegt Paulus. En wil je daarin volhouden, dan is troost nodig. Troost nodig. En troost, ik zei het al jongens en meisjes, dat is dat je niet verder kon, dat je zo verdrietig was en zo leeg was en dat je zulke sombere gedachten had en dat je zoveel pijn had en dat God zegt: en nou pak ik je op en dat doe ik net als een moeder met haar kind. Zoals dat in Jesaja staat, in Jesaja 66. God troost Israël als een kind. En vreemd, dan kun je toch weer verder. Dat is de troost van God waarover we zongen in de psalmen. En die troost, zegt Paulus, die is te krijgen. Die is te krijgen. Paulus is ook niet in de put. Hij zegt zelfs in vers 3: geprezen zij de God en Vader. Nou, dat is op een hoge toon. van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Paulus zegt dus tegen die gemeente, die troost is dus te krijgen bij God. Want God is niet een verre God, God is niet een koude God, God is niet een afstandelijke God, maar hij is om Jezus wil Vader, Heilige Vader. En ik weet wel, dat gaat onze vaders ver te boven. En toch, Vader, die vertrouwde naam, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En hij is de Vader van de barmhartigheden, meervoud. God is barmhartig. Zijn hart is in beweging wanneer mensen schreiend tot zijn troon gaan, zoals we in die eerste psalm zeiden. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dan komt Gods hart in beweging, zegt Paulus. En hij is de God van alle vertroosting. Welke vertroosting je ook nodig hebt, op welk gebied ook. Psychisch, qua gezondheid. In de omgang met je kapotte relaties. Geestelijk, in de aanvechting tegen de boze. Het is te krijgen bij deze God. Want deze God is Vader. En dat wil zeggen dat Jezus Christus als Zoon in het spel is. En deze Vader heeft zijn Zoon gegeven, zodat er troost is voor mensen zoals wij. Die ons troost in al onze verdrukking. En dat is iets heel bijzonders. Dat je niet meer verder kunt. En dan kun je opeens toch weer verder. Dat God je aanraakt met een woord van iemand, met een woord uit de schrift, met een oud versje dat je vroeger leerde. Bijzonder is dat. Dat is iets dat te maken heeft met het werk van hem die de trooster heet. Want dat weet u toch, dat weet jij toch. De Heer Jezus heeft met zijn Vader de Heilige Geest uitgestort en hij heet de Trooster. De Trooster. De Heilige Geest is het die als het ware als die duif boven je vliegt. Laat ik het zo maar zeggen. En je onder zijn vlerken denkt. En dan zo in je hart die stille zekerheid geeft. En die vertroosting schenkt dat je zegt, er is eigenlijk niet zoveel veranderd. Maar ik kan wel verder. Want het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die wacht. En dan kun je ineens verder. Heel apart is dat. Heel bijzonder is dat. Wij mensen kunnen dat eigenlijk heel slecht troosten. Ik heb het misschien wel eens verteld, maar ik moet altijd denken aan een weduwe die ik moest bezoeken. Haar man was overleden, heel tragisch. En ze deed de deur open en ze was al aan het huilen toen ik voor de deur stond. En daar ging ze mee door. En heel die tijd dat ik met haar probeerde te praten, bleef ze huilen. Ze was ontroostbaar. En dan weet je niet meer waar je het zoeken moet. Maar als God gaat troosten, dan spreekt hij geen holle woorden. Of zegt hij geen goed bedoelde dingen zoals wij dat wel kunnen doen als we iemand willen troosten. Maar dan pakt hij je op en dat doet hij net als die moeder met dat kind. Kom maar bij moeder. Zoals een moeder haar kind troost. Kom maar bij moeder. En dan is het toch anders voor zo'n kind. Als het bij moeder is, dan is het goed. En Paulus zegt, zo is onze God nou. Onze God is niet de God van de geslaagde mensen die geen troost nodig hebben. Onze God is geen God van de mensen die succes hebben afgedwongen in de maatschappij en in de kerk. Onze God is geen God van mensen die op een voetstuk staan. Maar onze God is een God die gedeukte en gebutste en verkreukelde en belittekende mensen in zijn dienst neemt. En zorgt dat ze ver kunnen en ze vertroost. En wat Paulus hier uiteindelijk mee zegt, dat is dit. Hij schrijft erover verder in zijn brief, maar juist dit. Het feit dat ik zo gedeukt ben. Het feit dat ik littekens draag. Het feit dat ik stokslagen heb gekregen en honger heb geleden en geldgebrek had. Dat is nou juist het bewijs van mijn apostelschap. Juist wat gebroken is. Juist wat kapot is. Juist dat gekrookte riet. Juist die walmende vlaspit. Dat is het materiaal dat God gebruikt. Dat aardevat. Je tikt er even tegen, je stoot er tegen en het barst. Dat is het materiaal dat God gebruikt in zijn dienst. En Paulus zegt het dan ook, hè, in vers 6, of we nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting. Want als ze zien hoe moeilijk hij het heeft en ze zien dat God hem troost, dan zeggen ze, kijk eens, God troostte hem. God maakt dat Paulus door kan. Zou die dan ook niet met ons zijn? Wat ik meemaak, zegt Paulus in vers 6, dat is tot jullie voordeel. En dan staat iets heel bijzonders in de tekst. Troost die is nodig, troost is er te krijgen bij de Vader van alle barmhartigheden. Die ons niet wegstoot, maar ons aanneemt om Jezus wil. Maar dan zegt Paulus iets heel bijzonders. Hij zegt, God in vers 4 troost ons in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Lange zin, ingewikkelde zin. Maar Paulus zegt hier, waar we nu ten derde bij stilstaan, troost is om door te geven. Dat is bijzonder. Paulus zegt, God troost ons, zodat we anderen kunnen troosten. En de troost die we zelf gekregen hebben, die kunnen wij weer doorgeven. Aan anderen. Dat is iets bijzonders. Dan komt de gemeente in beeld en de gemeenschap in beeld. De Heilige Geest die is niet alleen bezig met enkele zielen, met individuen, maar hij geeft ons aan elkaar in de gemeente. Dat is misschien wel een belangrijk punt, dacht ik. De manier waarop we ons gemeenteleven beleven, nou, dat kan heel verschillend zijn. Maar ik hoor het nog wel eens om ons heen, om mij heen, dat mensen van u zeggen van, ja, we zijn lid van een grote gemeente en dan ken je elkaar zo slecht. Het is zo makkelijk om langs elkaar heen te leven. En dat zal zo zijn. En daarom is het denk ik juist voor ons die lid zijn van een grote gemeente wel een heel belangrijk punt, hè, dat je vasthoudt en dat je ervan bewust bent dat je aan elkaar gegeven bent. En dat we moeten zoeken naar manieren om dat contact met elkaar vast te houden. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Zeker niet in onze tijd waarin we allemaal op onszelf staan en druk zijn en ons eigen leven kennen. En toch, zo mag het niet blijven. Paulus zegt, je kunt anderen troosten die in allerlei verdrukking zijn met de troost waarmee je zelf door God getroost werd. Dus die troost gaat van hart tot hart. Zo wil God dat in de gemeente uitwerken. En dat past nou helemaal bij het werk van de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest is het die de christelijke gemeente aan elkaar geeft en aan elkaar verbindt. En die liefdeband wil bewerkstelligen, zodat we niet als los zand naast elkaar voortleven, maar dat we weten, we zijn deel van dat lichaam. Handen en voeten, ogen en oren, wij horen bij elkaar. En dan sta je dus niet op jezelf, oh als ik maar troost ervaar, maar dan mag je dat doorgeven. Dan mag je het zeggen, of je schrijft het op een kaartje, of hoe dan ook, of je belt iemand op, of je spreekt iemand aan in de hal, na de dienst of voor de dienst. En dan zeg je, joh, ik heb ervan gehoord van wat jij meemaakt. Ook van dingen die Paulus verdrukking zou noemen. Maar weet je, de Heere God laat je niet los en ik bid voor je. En als ik straks aan tafel zit vanavond met mijn gezin of alleen, dan bid ik voor je. Hou vol, houd moed, grijp moed. Want de Heer laat niet los wat zijn hand begon. Zo werkt dat. En zo wil God dus ook via je medebroeder, je medezuster, troost doorgeven. Die ons troost in al onze verdrukking. En zodat we kunnen troosten met de troost waarmee wij zelf door God getroost worden. Dat is christelijke gemeente zijn. En dat is een geweldige uitdaging in onze tijd, in onze cultuur. En daarom is het ook heilzaam om het te horen. Om dit onderwijs van Paulus, die gedeukte en gebutste man, die zendeling, die apostel in het koninkrijk van God, die vaak zo weinig begrip kreeg van de gemeentes die hij diende en zo weinig begrepen werd. Bijzonder om te zien. Hij klaagt niet. Hij zeurt niet. Hij zegt geen cynische dingen. Maar hij prijst God. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij heeft mij uit zulke grote nood verlost. En hij vertelt het. Hij doet ook wat hij zegt. Hij geeft de troost door. Daarom zegt hij het in vers 10. God heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost. En hij verlost ons nog. Op hem hebben we de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. En het is alsof hij doorgeeft aan die gemeente. Laat de moed niet zakken. Er kan tegenslag zijn en verdriet. Maar wij hoeven niet hopeloos te zijn. En we kunnen weinig moed en weinig kracht hebben. Maar wij hoeven niet moedeloos te zijn. Want God is de God van alle vertroosting. En zoals een moeder haar kind vertroost. Zo wil God ons aan zijn borst trekken. Om zo te zeggen. Deze God dient de apostel Paulus. En dat onderwijs geeft hij door aan een moeilijke gemeente. Een gemeente waar hij heel veel verdriet van heeft gehad. Wat is dat eigenlijk bijzonder? Dat hij zoveel liefde krijgt voor die gemeente, zodat hij ze vertroost. Zodat hij ze niet hard valt, ook al hebben ze het nodig om vermaand te worden. Maar hij troost. En hij geeft ze ook onderwijs hoe ze dat door mogen geven. Een gemeente, dat is gemeente zijn. Dat is het bijzondere van de christelijke gemeente. Zou dat ook niet gezien mogen worden? Gezien mogen worden in onze cultuur, in onze omgeving. Dat mensen zeggen, kijk eens, ze houden van elkaar. En soms gebeurt dat, hè? Dan hoor je van een gemeentelid, ligt in het ziekenhuis. En al die kaarten achter haar of achter hem aan die wand. En andere mensen op de zaal die vragen, van wie krijg je al die kaart? En wat is het dan heerlijk als je mag zeggen, ik heb heel veel broers, ik heb heel veel zussen. En die denken aan mij. En we hebben één vader. Dat is de vader van de Heer Jezus Christus. Die ons troost. En daarom kan ik verder. Ook hier in het ziekenhuis. En ook straks als ik weer thuis mag zijn. En zo leef ik naar zijn grote toekomst. Van hem die ons troost in al onze verdrukking. Amen. Laten we die God die we bezongen hebben ook aanbidden en bidden en danken. Laten we hem zoeken. Genadige God in de hemel, u die vader genoemd wil zijn omwille van Christus, die uitgeroepen heeft, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wij komen tot u zoals u bent, zoals we u hebben horen verkondigen, als de God van alle vertroosting, de God van de barmhartigheden. Heere, laat uw hart ook bewogen zijn over ons. We weten het, we maken het er niet naar. We belijden het dat we vleeselijk zijn en verkocht om de zonde. Maar u bent de God die ons tegemoet komt. In uw Zoon, in uw Geest, in de sacramenten van de kerk en ook, en niet in het minst, in de verkondiging. O Heere God, wij klemmen ons aan u vast. Wij laten u niet gaan, tenzij u ons zegent, tenzij u ons vertroost. U weet wat wij nodig hebben. U weet ook hoe het lijden van Christus zich in ons leven manifesteert en realiseert. Heren, wat kan er allemaal niet zijn? Ook in het leven van ons, als we eerlijk en oprecht met u hebben leren te wandelen. Heren, bemoedig ons. Als het moeilijk is in ons huwelijk, in de verhouding met onze kinderen, op ons werk, met onze gezondheid. Als we afwijzing ervaren. Als we teleurstellingen ervaren. Als we mogen werken in uw wijngaard, op wat voor manier dan ook. En het zit erin tegen en we vragen ons af waarom gaat het niet beter? Waarom zijn er niet meer zegeningen? O Heere, dan denken we aan uw knecht, de apostel Paulus. Die als een aardevat heeft gewerkt, maar wel die schat in zich mocht meedragen van uw woord en uw evangelie. En daarvan uitdeelde. Maak van ons christenen, christinnen die u volgen, Heer Jezus. Geen mensen die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Het allemaal wel geloven en het kerkelijk leven voortkabbelend aan ons voorbij laten gaan. Maar maak van ons mensen die waarachtig en werkelijk u volgen. En dat ook doen als we daardoor niet worden gezien, niet worden erkend, vrienden en vriendinnen kwijtraken, carrièrekansen missen, werk aan ons voorbij moeten laten gaan, omdat het niet kan in uw dienst en met uw woord. Heren, we bidden u voor heel uw koninkrijk. We bidden u voor deze wereld die op veel plekken in brand staat, waar terrorisme is en waar satanische haat is. En wij bidden u, doe uw Gods rijk komen. Wilt u zijn met uw kerk? Laat uw kerk trouw mogen zijn aan uw woord, aan het beleiden van de kerk der eeuwen. Wees met de vervolgde kerk. Kerk die zucht onder allerlei regimes, het zij van communistische snit of islamitische snit of atheïstische snit. Het is u bekend. Heren, wij bidden u voor uw oude volk Israël. Geef daar de erkenning dat Christus, Jezus, de Messias is. Wilt u zijn met het binnenlandse zendingswerk dat op veel plaatsen mag gebeuren, ook hier in Veenendaal. Geef dat mensen bereikt mogen worden, dat mensen getrokken worden door u, door uw geest, naar uw woord en naar de gemeenschap van christenen. Heren, we bidden u voor het werk van de generale synode die dit jaar begonnen is en zal vergaderen dit jaar en volgend jaar als u het geeft. Geeft u wijsheid aan de afgevaardigden. Wilt u ons als kerkverband ook bijeenhouden als dat kan? Geef Heren trouw aan het beleiden. Heren, we bidden u voor het werk aan de Theologische Universiteit, voor studenten en hoogleraren. Geef daar uw zegen aan. We bidden u voor de familie van de Ree, voor onze predikant, voor zijn vrouw en kinderen. Geef hen wat nodig is in dit seizoen dat staat te beginnen. Wees hen nabij en zegen hen, zoals u dat alleen maar kunt. We bidden u voor de kerkenraad. We bidden u in het bijzonder voor het werk in de poster. Voor de zuster die te kennen heeft gegeven dat ze geloofsbelijdenis wil doen. Heren, wilt u daar haar in zegenen, in sterken. En geeft u ook anderen die ook het verlangen hebben om uw naam te belijden. Heren, we komen tot u als mensen van de 21ste eeuw. Heel vaak dan zeggen we tegen elkaar dat we druk zijn. Heel vaak komen we tot onze schrik erachter dat we in onze eigen bubbel leven, op ons eigen kleine eilandje. En dan vergeten we eigenlijk wat het is om in datzelfde lichaam van u een plek te hebben. En ook die troost door te geven die we van u kregen. Leer ons dat door het werk van uw grote geest, de trooster. Heren, zo leggen we alles aan u voor. Wij bidden u voor de boeren in ons land. We bidden om regen, een voldoende regen. Als we horen dat vooral in het oosten van het land boeren ernstige verliezen lijden. We weten weer en we voelen weer wat het is om afhankelijk te zijn van u, dat de dingen niet vanzelf spreken. Heer, wilt u ons mensen maken die ook werkelijk licht verspreiden. Op ons eigen plekje, waar we ook gesteld zijn. En heren, u weet waar ons plekje is. Op ons werk, als dat weer beginnen gaat of begonnen is. Zegen ons daar. Of thuis, als onze plaats daar is. In of buiten het arbeidsproces. U weet het. Heren, laat ons werkelijk christenen zijn. Geleid door uw woord en geest. Achter Christus aan. Zegen ons op deze zondagavond. Geef ons wat nodig is voor deze nieuw begonnen week. We brengen u de eer die u waardig bent. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden. En de God van alle vertroosting. In Christus. Door de Geest. Amen. Laten we tenslotte zingen uit het gebed des Heren. Het negende vers. Dus de berijming van het Onze Vader. Het negende vers waar het ook gaat over God. Die ons troost en leidt door zijn geest. Het gebed des Heren, vers 9. En dan krijgt u ook gelegenheid om uw gaven te wijden aan de dienst van God. verheft uw harten tot God. Ontvang zijn zegen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.